Wir sind in der Buch von Jeremia. Und vanavond habe ich eigentlich gekozen, um über eine spezifieke Frage zu sprechen, die wel aus Jeremia kommt, vanuit de hoofdstukken waar we vanavond zijn. Maar het is eigenlijk één principe waar we vanavond bij willen stilstaan. Omdat, denk ik, dat ook een vraag is die ons allemaal aangaat. Een vraag die eigenlijk door alle eeuwen heen gesteld wordt. En het is misschien ook wel een vraag die je zelf ook wel eens stelt. Waar je zelf wel eens over nadenkt. En aangaande die gedachte denk ik ook dat het goed is om daar toch ook wat meer tijd aan te geven. De gedachte waar we dan over spreken, die vinden we in Jeremia het 12e hoofdstuk. En daar lees ik in vers 1. Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtspraak zou voeren. Toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? Waarom hebben rust allen die in ontrouw trouweloos handelen? U hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten. Zij gaan hun gang, ook dragen zij vrucht. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren. U echter, Heere, kent mij en ziet mij. U beproeft mijn hart dat met u is. Ruk hen weg als schapen ter slachting. Bereid hen voor op de dag van de slacht. Hoe lang moet het land treuren, het gewas op heel het veld verdorren, vanwege het kwaad van wie daarin wonen, vergaan de dieren en de vogels, omdat zij gezegd hebben, hij ziet ons einde niet. Tot zover. Nou, we hebben natuurlijk al een klein beetje gezien waar Jeremia op deze plaats naartoe gaat. Ik denk ook dat we mogen zeggen dat als we naar Jeremia kijken, dan zien we ook hoe hij deze vraag stelt. Dat Jeremia heel veel respect had voor God. Jeremia was een man van God. Jeremia was een mens van groot karakter van God. En dan zien we eigenlijk hier dat Jeremia dan ook zo zegt tegen de Heere. Heere, u zou rechtvaardig blijken wanneer ik met u een rechtszaak zou voeren. Dus wat Jeremia eigenlijk zegt in zoveel woorden is: God, als er een rechtszaak met u gevoerd zou gaan worden, dan weet ik zeker dat u rechtvaardig zou blijken. Dat zegt Jeremia. Maar dan zegt hij tegelijkertijd erachteraan: toch wil ik met u over uw oordelen spreken. Waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? Waarom hebben rust alle die in ontrouw trouweloos handelen? En daar zien we dan eigenlijk die vraag in, waar we soms ook zelf wel eens mee worstelen, waar we zelf misschien wel eens mee geworsteld hebben. En dan is het denk eigenlijk in de eerste plaats, is het eigenlijk al mooi, dat als we gaan kijken naar de bladzijde van de Bijbel, waarin we de woorden vinden van goddelijke mensen, dat ook die goddelijke mensen, die zeiden soms tegen God: God, ik weet dat je rechtvaardig bent, ik weet dat je alles goed doet, ik weet dat als ik in een rechtszaak verwikkeld zou gaan worden met u, dat u zeker rechtvaardig gaat blijken, maar toch, er is iets waar ik graag een antwoord op zou hebben. En Jeremia, die stelt dan inderdaad die vraag: waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? En ik denk nogmaals dat dat een vraag is, en we zullen daar natuurlijk ook wat meer over zien, maar het is een vraag die eigenlijk Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen zijn aangegaan. En dan zijn wij eigenlijk in 2014 zijn wij niet anders. En dan denk ik in de eerste plaats aan het principe. En ik weet dat, eigenlijk misschien mag ik wel zeggen, daar kunnen we allemaal over meepraten. De ene misschien wat meer, de andere misschien wat minder. Maar ik weet dat we er allemaal over kunnen meepraten, dat we zeggen, God, wat is er toch eigenlijk soms aan de hand? Nou probeer ik rechtvaardig te zijn. Ik probeer het goede te doen. Ik probeer datgene te doen wat echt goed is. Ik zou nog geen eens een rechtszaak met u durven aangaan. Maar toch word ik soms geplaagd door die ene vraag. En die ene vraag die zegt van hoe is het toch mogelijk dat die goddelozen, dat dat soms allemaal zo goed gaat. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk. En als ik dan naar de levens kijk van Gods kinderen. En dan zien we natuurlijk om ons heen. Dan kijken we alleen maar om ons heen aan deze tafel. Maar dan kijken we misschien ook nog wel een stukje verder. Dan denk ik ook bijvoorbeeld aan Ruud. Dan denk ik aan wat andere mensen. En dan worden wij soms ook wel eens bij die vraag stilgezet. En dat we ook zeggen van God, ik weet dat je goed bent. Ik weet dat je liefdevol bent. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik weet dat alles wat je doet, dat goed is, maar toch. Af en toe kom ik er gewoon niet uit. En het geeft me ook een stuk verdriet. En het geeft me ook een stuk pijn. Dat je ziet. En goed, ik mag daar zelf soms ook nog wel een klein beetje van getuigen. Dat, ja goed, je probeert te doen wat goed is. En toch zijn er bepaalde dingen dat je zegt van, hey, waarom moet dat nou zo zijn en waarom is dat? En zo zien we dan eigenlijk hier ook dat er geschreven staat, u hebt hen geplant, ze hebben wortel geschoten, ze gaan hun gang en ook dragen zij vrucht. En dan staat er ook zo in vers 3, u echter Heere kent mij en ziet mij, u beproeft mijn hart dat met u is. En het woord beproeft, wat hier gebruikt wordt in vers 3, dat laat eigenlijk alweer gelijk zien dat Jeremia zegt van, mijn hart wordt beproefd. Ik word op de proef gesteld, er gebeuren dingen in mijn leven. Elke keer zegt hij als het ware tegen God, u kent mij en u ziet mij en u beproeft mijn hart. Elke keer zegt Jeremia, gebeuren er bepaalde dingen die ik niet kan rijmen. En dan zien we bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 staat in vers 17. Want de Heere van de legermachten die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken, vanwege het kwaad dat het huis van Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben, door mij tot toren te verwekken, door reukoffers te brengen aan de Baal. De Heere, vers 18, heeft het mij doen weten, en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien. Ik was als een argeloos lam dat ter slachting werd geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten door te zeggen, laten wij de boom met zijn vrucht de gronden richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Wat we hier zien is dat de Heere heeft Jeremia persoonlijk laten weten van Jeremia, ze willen je doden. Dat is het enige wat ze willen. Je bent een profeet van mij. Ik heb je naar hen toegestuurd om hen nog een boodschap te gaan geven van hoop. Ik geef hun nog weer een kans om zichzelf naar mij toe te keren. Maar wat zeggen die mensen waar hij tegen spreekt? Laten wij hen te gronden richten. Laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt. En misschien is het dan ook wel vanuit die gedachte dat Jeremia in hoofdstuk 12 tegen God zegt: God, ik begrijp het niet, ik vat het niet, wat gebeurt er, wat is er aan de hand? Kijk eens naar het boek van Job, hoofdstuk 21. Job, hoofdstuk 21. Vers 7. Job 21, vers 7. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Waarom leven de goddelozen? Worden zij oud? En wordt zelfs hun vermogen groot? Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen. En hun nakomelingen zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede en zijn zonder angst. En de roede van God is niet op hen. Zijn stier bespringt en mist niet. Zijn koe kalft en heeft geen misdracht. Zij laten hun jonge kinderen gaan als een kudde. En hun kinderen huppelen. Zij verheffen hun stem met de tamboerijn en de harp. En zij verblijden zich op het geluid van de fluit. Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik dalen zij af in het graf. Toch zeggen zij tegen God: wijk van ons, want wij vinden geen vreugde in de kennis van uw wegen. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen? En wat baat het ons dat wij bij hem aandringen? Maar zie, hun welvaart is niet in hun eigen hand. Het voornemen van de goddeloze is ver van mij. Hoe vaak gebeurt het dat de lamp van de goddeloze wordt uitgedoofd en hun ondergang hun overkomt, dat God hun in zijn toren smarten uitdeelt, dat zij worden als stro voor de wind, als kaf dat de wervelwind wegneemt. De meeste mensen die spreken over het boek van Job, dat in de tijd geschreven is van de aartsvaders. Of het precies klopt, of dat precies zo is, daar lijkt het tenminste wel op. Met een aantal interne punten vanuit het boek van Job lijkt dat zichzelf te plaatsen in de tijd van de aartsvaders, Abraham. En goed, wat zien we dan hier? Jeremia, die klaagde over het feit: God, die goddeloze, alles lijkt goed te gaan. Alles lijkt hen perfect voor de wind te gaan. En wat zegt Job? Job zegt hier precies hetzelfde. En wat zegt hij dan allemaal? Zij worden oud. Hun vermogen wordt groot. Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen. Hun nakomelingen zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede zonder angst. De roede van God is niet op hen. Dus die gelovigen, die kijken naar de ongelovigen en die zeggen van: God, ze worden gezegend. Alles lijkt hen goed te gaan. Ze hebben kinderen, ze hebben kleinkinderen, ze genieten, ze hebben zoveel mooie dingen. De stier bespringt en mist niet, de koe kalft en heeft geen misbracht. Met hun vee gaat alles goed, met hun bezittingen gaat alles goed. Ze laten hun jonge kinderen gaan als hun kudde, hun kinderen huppelen. En dan staat er ook, zij verheffen hun stem met de tamboerijn en de harp en verblijden zich op het geluid van de fluit. Met andere woorden, ze lijken wel altijd feest te hebben. Tamboerijnen, de harp, ze verblijden zich. Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik dalen zij af in het gras. Met andere woorden, hij is in zijn slaap overleden. Wauw, wat een mooie dood. Of hij heeft een hartaanval gekregen, 1 dag in het ziekenhuis gelegen en hij was er niet meer. Of een andere dood die in de ogen van mensen wel eens aangenaam lijkt. En dan denk je aan jezelf. Dan zegt Kitty tegen zichzelf: nou, dat gaat goed met al die mensen. En dan zit ik hier, met een man, die altijd lastig is. Of dan denkt Annemie: ja, goed, die goddeloze, wauw, alles gaat goed. Alles lijkt hem goed te gaan, de tuin gaat goed, ze zijn samen, ze Ze zijn gelukkig samen, die twee mensen. En wat gebeurt er met mij? Dan kijken we naar Ruud. Die al heel lang zoveel klachten heeft met zijn gezondheid. En dan denken we, God, wat is er toch aan de hand? Ik streef zelf om te leven zoals u het wil. Ik lees uw woord. Uw woord is mijn meditatie. Ik probeer dat te begrijpen. Ik probeer daarna te leven. Ik probeer het lief te hebben. Ik probeer te bidden voor mijn vijanden. Ik probeer datgene te doen wat goed is. En dan word ik nog ziek ook. Dan kom ik op een ziekbed terecht. En dan moet ik voor anderhalf jaar moet ik gaan strijden met dit. Of ik moet voor anderhalf jaar gaan strijden met een heftige ziekte. En die goddelozen, hartaanvalletje en ze zijn weg. Of in hun slaap zijn ze overleden. En natuurlijk weten we ook dat we hier spreken in generale termen. Maar goed, zijn dat niet de gedachten die soms ook in onze harten opkomen? Zijn dat niet de gedachten die soms ook spelen bij ons? En ik denk ook dat we daarvan mogen zeggen dat het misschien ook nog wel een van die dingen is die Satan als het ware probeert te gebruiken in onze leven. Door te zeggen van kijk eens, die God van je, daar doe je wat goed is. Je doet wat recht is. Je gaat ervoor door het vuur om hetgene te doen wat goed is. En kijk eens wat God je geeft. En kijk eens naar die goddelozen die niks om God geven. Waar de roede nog genees in hun huis komt. Ik denk dat het ook in die zin wordt dat soms in onze levens. Kan dat als een instrument van Satan gebruikt worden. Om te zeggen van ik denk dat het tijd is om ermee te stoppen met die God. Want goed. Het is helemaal niet zo mooi. Het is helemaal niet zo mooi zo'n leven met God. Het gaat soms juist helemaal de foute kant op. En dat zijn de dingen waar wij in ons leven mee te maken hebben. Laten we eens kijken naar Psalm 73. Psalm 73. Psalm 73, vers 1. Psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver zijn van hart. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water over hen uitgeperst wordt. Dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet aan hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Hier zien we dat de psalmist, en daarom leggen we ook nadruk op het principe dat Job sprak deze woorden, Jeremia sprak deze woorden En Asaf, die spreekt weer dezelfde woorden. Allemaal in hun eigen context, maar bovenal allemaal in hun eigen tijd. En aan de ene kant is dat misschien ook een bemoediging voor ons. Want ik denk dat wat er soms ook kan gebeuren als een van die instrumenten in de handen van Satan, dat wij als het ware niks aan God zouden mogen vragen. God zegt als, aan de ene kant als het ware van, waarom zegt God dat hij zo goed is voor je? Waarom staat de hele Bijbel vol met momenten dat er staat geschreven, ik ben bij je, ik zal je vullen, ik zal je niet verlaten, ik zal je helpen, ik zal je sterken, ik zal je kracht geven. Waarom staat de hele Bijbel daarvan vol en waarom is je ervaring in het leven soms anders? Dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan Satan juist ook ons als het ware gaan vertellen van, hey, daar moet je niet over nadenken, daar moet je jezelf niet mee bemoeien. Dat zijn dingen, daar heb je geen recht op om dat te vragen, want God is iemand die groot is. En God is iemand die je moet vrezen en je mag absoluut God geen vragen stellen. Ik denk ook juist dat als we deze woorden zien van Jeremia, van Job en van Asaf, dat als wij worstelen met bepaalde vragen, dat we dan ook mogen weten dat Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen, die worstelen ook met die dingen. En weet je, dan mogen wij ook als het ware zeggen, als wij ergens mee worstelen, dan mogen we dat bij God brengen. Als wij ergens mee worstelen, dan zegt God niet van, ogen dicht, gewoon door blijven lopen en jezelf nergens aan storen. Nee, zoals we dat eigenlijk zo lezen in het boek van Filippenzen, maak jezelf in geen ding bezorgd, maar in alle dingen laat uw wensen en uw zorgen bekend worden bij God. Twee jonge kindjes zitten hier aan tafel. Michael, Joanna. Als jullie kinderen een echte, oprechte, eerlijke vraag hebben, zou je dan ooit zeggen, die mag je niet stellen? Zou je dan ooit zeggen, nee, daar wil ik niet van horen? Zou je dan ook zeggen, nee, dat, daar mag je zelfs nog niet aan denken aan dat soort dingen? Nee, dan zeg je ook van, mijn kind, als er iets is wat je in je kinderlijkheid nog niet begrijpt, wat je in je kinderlijkheid nog niet bevat, dan vind ik het juist fijn als je naar me toe komt en zegt van, papa, er is iets wat ik niet begrijp. Of mama, er is iets waar ik niet helemaal mee weg kan. Kan je me helpen om dat te begrijpen? En zo denk ik ook dat we van God mogen zeggen, aan de ene kant zegt God natuurlijk, vertrouw op mij. Aan de ene kant zegt God van, ik wil dat je een hart creëert. Dat je je hart gaat voeden met water en met kunstmest, om een hart te krijgen wat in alle situaties totaal op mij vertrouwt. Maar God weet ook dat dat soms moeilijk is. Zoals dat staat geschreven in het boek van Hebreeën in hoofdstuk 4, als ik het goed heb. Hebreeën hoofdstuk 4. Dat staat geschreven in vers 14. Nu wij dan een hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dat Jezus de Zoon van God is, zittend aan de rechterhand van God. Hij heeft overwonnen en hij heeft gekregen van God een plaats als hoge priester voor ons. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid, met ruimte, met vrijheid, naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En wat zien we dan? We zien hier in deze woorden dat de Hebreeënschrijver zegt, hou vast aan die belijdenis. Welke belijdenis? Dat Jezus de Zoon is van God. Dat Hij de Messias is. Dat Hij degene is die geroepen is door God. Dat Hij degene is die het volmaakte Lam van God is. Dat Hij degene is die dat ene offerand, die ene offerande gemaakt heeft, die genoeg is voor de zonde van de hele mensheid. Dat Hij verhoogd is en zit aan de rechterhand van God. En dat wij, alles wat wij vragen in de naam van Jezus, dat Jezus dan tegen de Vader zegt, Vader, hier is een kind en het kind dat roept. En dan staat er zo geschreven dat Hij medelijden heeft met onze zwakheden. En is dat soms eigenlijk ook dan niet als het ware een van onze zwakheden? Dat we wel eens worstelen met die fundamentele levensvragen. En dat we zeggen, Vader, hoe is het mogelijk? Ik probeer datgene te doen wat goed is. En dan zie ik die mensen om me heen. Maar soms komt het nog veel dichter bij huis, doordat je moet zeggen, mijn eigen man. Soms komt er nog veel dichter bij huis, mijn eigen verleden, of mijn eigen heden, of mijn eigen toekomst. Hij voelt mee met onze zwakheden. Waarom? Omdat Hij ook op deze aarde is geweest. Jezus kent de straten die wij moeten bewandelen in dit leven. Jezus is bekend met de zorgen die wij kunnen hebben in het leven. En zo zit Jezus aan de rechterhand van God. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. En ik denk ook wel weer dat we dan ook mogen zeggen, dat we ook mogen toetreden als een mens als Jeremia. Die zegt van God, ik heb eigenlijk geen recht om die vraag te stellen. Maar toch vraag ik hem. En dat is weer het principe dat als een kind naar zijn vader of moeder toekomt en zegt van, ik heb een vraag. Ik heb een eerlijke vraag die uit mijn hart vandaan komt. Uit het diepste van mijn hart vandaan. Is er dan een vader of een moeder die zal zeggen van, nee, dat kan niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, daar heb ik geen tijd voor. En inderdaad, ja, die ouders zijn er nog ook. Maar een echte vader, een echte moeder, die zal dat niet doen. Die zal dat niet zeggen. En zo vinden we dat het is belangrijk, zoals Filippenzen dat zegt in hoofdstuk 4, dat wij al onze zorgen, in al onze verwondingen, in al onze gebreken, dat we bij Hem mogen komen. En zoals dat dan geschreven staat, dat Hij ons dan de vrede in het hart gaat geven en in ons verstand die alle begrip te boven gaat. En dat is zo verschrikkelijk mooi. En daar zien we tegelijkertijd weer die grote liefde van God. Want weet je wat er soms kan gebeuren? Soms kan er gebeuren dat er in ons hart iets ontstaat. Dat zegt van, je mag God geen vragen stellen. Je mag hetgene wat God doet, dat mag je niet bevragen. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt er een zaadje, komt in je hart. En dat zaadje, dat gaat groeien. Dat zaadje, dat gaat toch ontwikkelen. Want die vraag, die leeft. Die vraag, die zit er. En op een gegeven moment, dan ontploft als het ware de bom. Dus enerzijds, denk ik dat we zo mogen zien aan Jeremia, aan Filippenzen, aan Hebreeën, dat we alles bij God mogen brengen. Maar God vraagt ook wel dat wij het bij Hem brengen in eerlijkheid, in oprechtheid, in vrees, in liefde voor zijn naam. Zoals we dat Jeremia ook zien doen. Romeinen hoofdstuk 8. Laten we eens naar Romeinen hoofdstuk 8 kijken. In Romeinen hoofdstuk 8, daar vinden wij die wonderbaarlijke woorden in vers 1, dat er geen veroordeling is voor hen die in Jezus Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En zo zien we dat die apostel Paulus, die begint in die eerste 7 hoofdstukken van Romeinen, daar spreekt hij over rechtvaardigmaking, daar spreekt hij over zonde, daar spreekt hij over de doop, hij spreekt over al die dingen die te maken hebben met de zonde, tot aan het punt van rechtvaardigmaking en verheerlijking voor God. En dan komt hij zo in dat 8e hoofdstuk, daar komt hij tot dat hoogtepunt als het ware, waarin die zegt van, er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Maar, als je dan kijkt naar vers 17, dan zien we dat hij daar zegt, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus hier zien we eigenlijk een aantal principes die ons een aantal dingen helpen te begrijpen. In de eerste plaats zien we dat als wij kinderen van God zijn, vers 17, als wij verheerlijk willen worden met Christus, dan zullen wij ook met hem moeten lijden. En weet je, lijden hebben reinigende werking op de ziel. Lijden laat ons als het ware zien hoe diep de zonde doorgedrongen is in onze levens. We zullen zo een stukje uit Hebreeën hoofdstuk 12 gaan lezen, waarin we zien dat God ons tuchtigt, ons kastijdt, maar hij doet dat met een doel. Hij doet dat met een reden. Hij heeft daar vanuit zijn perspectief iets voor in het vizier. Maar goed, die tekst in Romeinen, die laat ons zien dat heel de schepping, die kijkt rijkhalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Waarom? Omdat op dat moment de schepping verlost wordt van de ijdelheid waaraan God deze schepping heeft onderworpen. En dan staat er ook geschreven, deze hele schepping die zucht in barensnood. Nou, wat is nou barensnood? Barensnood is iets wat de vrouwen onder ons goed kunnen begrijpen. Barensnood betekent dat op het moment dat je gaat baren, dan komt ook de pijn. Op het moment dat er gebaard wordt, dan komt en is er pijn. En zo laat eigenlijk deze tekst zien, deze hele schepping, die heeft een bepaalde pijn in zich. En die pijn, dat is iets waar God deze wereld aan onderworpen heeft vanwege de zonde. En omdat de wereld in pijn is, kijkt de hele schepping rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want dan is de tweede schepping van God, die is vrij van pijn, vrij van verdriet, vrij van de dood, zoals Openbaringen hoofdstuk 20 ons dat laat zien. Geen rouw, geen dood, geen verdriet. En dan staat er ook in vers 23, en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Dus ook wij als christenen zeggen als het ware soms wel eens, wanneer zullen wij verlost worden van ons lichaam? Wanneer zullen wij verlost worden van deze schepping? Wanneer zullen wij verlost worden van onze pijn? Wanneer gaat dat moment komen? En dat is zo belangrijk, dat wij dan ook weer begrijpen, dat zolang dit leven er is, zal er pijn zijn en zal er verdriet zijn. Maar, we hebben de woorden van Psalm 73 gelezen. En wat zei Asaf? Asaf zat met datzelfde principe. God, waarom? Die goddeloze. Alles gaat goed. Alles gaat voor de wind. Alles wordt gezegend. Maar, zoals we dat gelezen hebben, dat hij toen op een bepaald moment zei van, ik heb geprobeerd om die dingen te begrijpen. En dat hij dan zegt, totdat ik op hun einde letten. Psalm 73. En we vonden die woorden in vers 17. Toch heb ik nagedacht vers 16 om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Vers 16 en vers 17. En zo zien we dat Asaf zegt, er was maar één manier om deze dingen te begrijpen. En dat was toen ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. En dan kunnen we zeggen, ja, ze hebben het misschien goed, naar wereldse maatstaven. Ze worden misschien gezegend. Ze worden misschien weggerukt in één moment, in een slaap, door een hartstilstand. Wat een mooie dood, zeggen we dan. Maar, zoals Asaf dat zegt, totdat ik op hun einde lette, toen zag hij werkelijk wat er aan de hand was. Toen zag hij waar het verschil zat. Toen ging Asaf begrijpen van ja. Maar goed, daar zijn we nog niet helemaal klaar mee. Omdat we toch te maken hebben met dat lijden. En, zoals we dat net gezegd hebben, God heeft een doel met het lijden. En dat zien we als we gaan kijken naar het boek van Hebreeën. Hebreeën beginnen we in hoofdstuk 5, vers 9. Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 9, daar staat geschreven, of ik moet zeggen vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgene wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, wat zien we hierin? We zien in deze woorden, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgene wat hij heeft geleden. Met andere woorden, in zijn lijden is zijn gehoorzaamheid volmaakt geworden. En is dat eigenlijk niet hetgene waar wij ten diepste naar verlangen? Is dat niet het principe waar de Bijbel over spreekt? En ik refereer dan naar Romeinen 8 vers 29, dat als christenen moeten wij gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. En als wij gelijkvormig willen gaan worden aan het beeld van Jezus, dan komt daar een stukje lijden bij kijken. Dan komt daar, maar juist dat lijden, dat leert ons gehoorzaamheid. Juist dat lijden, dat gaat ons zuiveren van de zonde die als het ware soms nog in ons zit. Want toen is hij volmaakt geworden en is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En zo zien we dat als we naar het karakter van Jezus kijken, dan zien we als het ware dat hij vanaf het allerprilste begin van zijn leven, zei hij al van, papa en mama, weten jullie niet dat ik met de zaken van mijn vader bezig moet zijn? Dat was zijn diepste verlangen. Dat werd zijn diepste rust. En dat werd zijn diepste vrede. Dat Jezus bezig mocht zijn met de dingen van zijn vader. Tot die hoogte of die diepte dat hij zei, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Desalniettemin, uw wil geschieden. De liefde van Jezus die hij had voor God zijn vader, die was zo groot, die was zo diep, dat Jezus zei, vader, wat er ook maar gebeurt. Wat er ook maar komt, ik wil doen datgene dat van u is. Om uw glorie te brengen, om uw eer te brengen, wat ook mijn positie maar mag zijn in het leven. En als we dan naar het 12e hoofdstuk van Hebreeën gaan kijken, dan zien we ook waar deze dingen zijn vervulling vinden, als de woorden gebruikt worden, vers 10... Want zij hebben ons wel tot voor een korte tijd naar hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Het woord heiligheid is een woord dat de primaire betekenis heeft van apart gezet. Dus heilig betekent dat je apart gezet bent. En waar zijn wij als christenen voor apart gezet? Dat we gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus. Dus als hij zegt, hij doet het voor ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid, dan betekent dat, God is zo anders, God is zo apart, en wat wil God doen in het leven van Ras? Wat wil God doen in het leven van Marie Roos? Wat wil God doen in de levens van zijn kinderen? Hij wil zijn kinderen zo apart maken, zo apart zetten, dat zij in deze wereld een beeld worden van Jezus Christus. En hoe doet God dat? Dat doet God door lijden en door verdriet en door pijn heen. En zo zegt Jacobus, houd het voor enkel vreugde als je in vele lijve zoekingen valt. Waarom? Dan ben je op weg dat je steeds meer wordt zoals Jezus. Dan kom je op de weg terecht, waarin je steeds meer een individu gaat worden die leeft vanuit liefde, die denkt vanuit liefde, die alles doet vanuit de liefde van God. En natuurlijk, wij begrijpen die dingen. Wij vatten die dingen. Wij zijn die dingen met elkaar eens. Wij geven dat ruimte in onze levens. We geven dat ruimte in onze gesprekken. We geven dat ruimte in onze gebeden. Maar morgen zit je weer. En dan denk je van, ja, het is allemaal waar, ik snap het, ik begrijp het. Maar waarom? Waarom moet dat soms zo moeilijk zijn? Waarom moet dat soms zo pijnlijk zijn? Waarom moet die weg soms zo diep gaan? Waarom? Waarom? En dan zien we, aan de ene kant dat God ons soms door hele moeilijke perioden kan leiden in onze levens. Maar als je gezien hebt die woorden van hoofdstuk 5, van vers 7, dat vers voor vers 8 en 9, wat staat daar? In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is uit zijn angst verlost. Wat betekent dat? Dat wij verlost worden van ons lijden? En het antwoord is nee. Dat wij verlost worden van onze problematieken? En het antwoord is nee. Wat doet God? Als wij in luid geroep en onder tranen bidden aan God en smeekbeden offeren aan hem, dan zal God ons uit onze angst verlossen. En daar zit weer de relatie met Filippenzen hoofdstuk 4. Waar staat, wees in geen ding bezorgd, maar in alle dingen laat uw wensen bekend worden bij God. En hij zal je hart en je verstand beschermen door de vrede in Jezus Christus. En daar ligt nou die rijkheid. De rijkdom van het christelijke leven. Als wij blijven bidden. Als wij blijven vragen. Gaat God ons verlossen uit onze angst. En wat komt er dan voor in de plaats? Vrede. Terwijl we toch eigenlijk pijn hebben. Terwijl het leven soms moeilijk kan zijn. En zo zien we dat God die Vader is. Die ook tegen Jezus zei, Jezus, ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet verzaken. Ik blijf bij je. Ik sta naast je. Ik ga je verlossen uit je angst. Ik ga je verlossen vanuit die worsteling waar je in zit. Door vrede en blijdschap en ruimte te geven in het diepste van ons hart. En dat is uiteindelijk weer waar we allemaal als mensen naar op zoek zijn. Je hebt die woorden mij waarschijnlijk al vaak horen zeggen, maar goed. Overal op aarde, overal waar ik al geweest ben, is de mens op zoek naar één ding. En dat is niet naar die grote televisie, dat is niet naar dat grote huis, maar dat is vrede in het hart. En dat is hetgene wat God doet voor zijn kinderen. Dus er zit natuurlijk wel een heel groot verschil tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Niet in het feit dat zij niet hoeven te lijden. Niet in het feit dat zij niet moeten strijden. En ik denk dat we zelfs zo ver mogen gaan, dat we mogen zeggen, christenen, die gaan soms juist meer lijden dan goddelozen. Want mensen die niks met God te maken willen hebben, zoals dat in Hebreeën 12 ook staat, echte zonen van God die worden gekastijd. Maar als je onecht bent, dan heb je geen kastijding. Maar goed, als een mens niks met God te maken wil hebben, dan zegt God als het ware, oké, het is goed. Ik hoef mezelf niet met je te bemoeien als je jezelf niet met mij wil bemoeien. Maar als wij zeggen, God, wij willen dat je jezelf met ons gaat bemoeien, dan zegt God van oké. Maar dan zegt hij er misschien ook nog wel bij, ben je er echt klaar voor? Zoals dat ook gevraagd werd door die twee discipelen. Vader, of nee, dat ze zeiden tegen Jezus, we willen aan je rechterhand en aan je linkerhand zitten. En dat Jezus toen zei, maar ben je wel bereid om de drinkbeker te drinken die je zo moet gaan drinken? Het christelijke leven is niet eenvoudig. Het christelijke leven is niet simpel. Maar het christelijke leven komt met die ene grote gave die alleen God ons maar kan geven, en dat is vrede ten tijde van strijd en vermoeidheid. En zo zien we dan, als we nadenken nog even in het kort over die vraag. Ja, wij worden ook geplaagd door een vraag die soms zegt van vader, hoe is het mogelijk? En ik denk dat we mogen zeggen dat we allemaal soms wel eens met die vraag worstelen. En misschien mogen we zelfs dit zeggen, dat als we zeggen dat we daar niet mee worstelen, dat we misschien niet helemaal de waarheid spreken. Laat het diepste van je hart maar spreken. Maar, wat zegt God? Laat dat diepste van je hart zichzelf maar openbaren aan mij. Ik ben barmhartig. Ik heb medelijden. Jezus zit naast me. Die kan mij vertellen wat het betekent om te leven op, in deze wereld. Die overgegeven is aan ijdelheid. Romeinen hoofdstuk 8. Het is 8:05. De tijd is alweer hard aan ons voorbij gegaan. Er zouden nog wat dingen zijn die we eraan zouden kunnen toevoegen. Maar goed, ik denk dat we het hierbij kunnen laten. En dat God de naprediker mag zijn van deze woorden. Maar weet bovenal, zoals Hebreeën 5 dat zegt, in de tijden dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit zijn angst verlost. Dat is de grote gave van God. Niet uit lijden verlost worden, die juist ons brengt naar heiligheid, naar zuiverheid, naar ware rechtvaardigheid, maar wel het verlost worden van de angst die daarbij komt. Dankjewel.